Goedenavond. Nee. Wat fijn dat u er allemaal bent vanavond. Misschien hebt u het al gemerkt, u hebt een liedboek ontvangen omdat de bimist van vanavond die ontbreekt. Dus we hopen het op die manier een beetje op te kunnen lossen. Ik denk dat we heel erg veel geluk hebben met de liederen die ik van de week heb uitgezocht. We komen denk ik best een heel eind. Alleen moet het nog goed worden afgekondigd. Ik wil ook graag even de mededelingen doen. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar de familie Koelewijn van de Prins Willem van Oranjestraat. En van deze kerk naar de familie D. Huigen van de Oude Bocht. Dan over de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de jeugd. Voor het landelijk jeugdwerk en ook voor het plaatselijk jeugd, of onze eigen jeugd. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Ik hoor van alles. De ringleiding doet dit. Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik daar niet aan moet gaan zitten klussen. Dus ik hoop dat misschien straks wordt opgelost. Ik ga nog even verder met de afkondigingen en de mededelingen. Maandag 23 juni, dat is morgenavond, vergadert de Grote Kerkraad in deze kerk aanvang 7:30. En volgende week dinsdag is er ook een belangrijke vergadering. Uitnodiging aan u allemaal. Want dan zal de commissie samen op weg naar één kerkgebouw verslag doen van waar zij mee bezig zijn geweest en het advies dat zij hebben uitgebracht aan de kleine kerkraad, aan de grote kerkraad, zal dan ook aan u worden meegedeeld. Dan op vrijdag 27 juli is kerkelijke bevestiging van het huwelijk aangevraagd door René van Twillert en Mine Huibrechts. Zij trouwen dus aanstaande vrijdag in Utrecht. Op zondag 6 juli zal Gert-Jan Kant bevestigd worden als ouderling kerkelijk werker tijdens de overstapdienst in de Zuiderkerk. En die dienst begint om 10:30. Onze organist van vanavond is Henk Bast. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 63. Psalm 63... de versen 1 en 3.
Thank you.
Wij zullen ons stilmaken voor de Heere God. En na het stilgebed, bemoediging en groet zingen we als gewend het Klein Gloria. En dat kunt u waarschijnlijk uit uw hoofd. Laten we ons stilmaken voor onze God. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Stel voor dat we onszelf klein maken voor de Heere God. Dat we in onze gebeden ook stilstaan bij alles wat er in de wereld gebeurt. En vandaar dat we na de gebeden zullen zingen: Geef vrede, Heer, geef vrede. En dat is gezang 285. Gezang 285, en daarvan zingen we straks na onze gebeden 1, 2 en 4. De versen 1, 2 en 4. Laten we stil worden voor God. Barmhartige God, Vader in de hemel. Ja, we willen u danken dat u ons vandaag hier bijeen hebt gebracht. Een beetje aan het einde gekomen van deze warme dag. Een dag die er wat anders uitzag, want we hadden misschien verwacht dat we op de fiets zouden stappen en de polders in zouden gaan. Maar ook een dag dat we misschien wel opgeschrikt werden vanochtend al door dat wat er nu weer in deze wereld heeft plaatsgehad. Heer, we houden ons hart vast. En we danken u dat we daarom allereerst bij u mogen komen. Omdat we van u weten, u gaat al een hele tijd mee. En u ziet alles. En u hebt ook in het verleden van alles gezien. En u wordt niet zo snel geschud. En daar danken we voor. Heer, u bent een God van ontferming, van barmhartigheid. U bent ook een God van de gerechtigheid. En ook daarom danken we u dat we bij u mogen komen. Want wij komen er heel vaak niet meer uit. Ons beeld is gekleurd. We weten niet zo goed wat we bij de dingen moeten denken. En daarom danken we u dat we dat grote wereldgebeuren, maar ook ons eigen kleine leven in uw handen mogen leggen. En dat we dan ook mogen weten van de ontferming en van de genade van uw hart, vol barmhartigheid. Heer, dat willen we ook aan u geven. Dat wat deze dag of misschien ook de voorgaande dagen in ons leven er was. Mooie dingen, maar misschien ook dingen die u niet verdraagt. En misschien hebben we dat net ook gevoeld. Als de dingen wat anders lopen, Heer, dan kan er van alles in ons ontspringen. En daarom bidden we ook om genade. wilt u hier zijn? Misschien wel op een hele eenvoudige manier. We hopen en we bidden dat we uw gemeente mogen zijn. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Daar houden we ons aan vast. Dan is het goed. Spreek en hoor ons. Als we ook opkomen voor die wereld. In een gebed om vrede. Uit genade alleen. Amen. Deze. Ja? Oké. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen uw woord, de Bijbel, open gaan doen. En dat willen we niet zonder u daarvoor uit te nodigen. Heilige Geest, U kunt ons in verbinding stellen met het hart van de Vader. En ook al uw eigen zoon merkt we telkens dat hij zich probeerde af te stemmen op de Vader. Om te horen, om te luisteren, om te bewegen. En we hebben het gevoel dat als hij deze wereld verlaat, dat hij ons eigenlijk die opdracht ook geeft. Om daar telkens weer naar te zoeken. En dat proberen we in het klein, maar we proberen het ook op dit moment in een dienst als dit. We nodigen u uit. In het besef dat we Ja, als we zelf met de Bijbel aan de gang gaan, dat het niks wordt. Heer, we willen u erin delen. We gaan teksten lezen, misschien wel overbekend. En misschien roept het van alles bij ons op. En misschien merken we in wat er dan over gezegd wordt, dat ja, nou ja, goed. Is het nou nieuw? Is het nou anders? Heer, we zijn als een gemeente bij elkaar gekomen. En u weet wat we nodig hebben. Wat sommigen van ons misschien hier zoeken. Waar ze op kunnen teren. Misschien de twijfel, misschien het ongeloof. Of misschien de onrust van het hart vanwege dat wat er plaatsvindt in hun leven. Heer, u weet daarvan. En daarom vertrouwen we dit moment ook aan u. U bent goed. En u gaat persoonlijk met ons mee. En het zou mooi zijn, Heer, als in elk geval sommigen van ons mogen merken. Hé, er is een God die mij ziet. Die me kent. En die niet wil dat ik doorga zonder die God. Zouden we mooi vinden, Heer, dat u delen van wie u bent. Recht uit uw hart. Maak het goed. Tot eer van uw naam. Amen. Twee schriftlezingen vanavond. Allereerst uit Leviticus 25. Nou, anders dan anders kunt u denk ik niet meelezen. Misschien hebt u wel een Bijbel. Het staat erop. Geweldig. Nou, Leviticus 25, de versen 1 tot en met 12. En ik denk dat u daarna niet kunt meelezen, dus dat ga ik dan toch wel even meedelen. Vervolgens gaan we zingen, gezang 465. En daarvan het eerste vers. Klopt, hè? Ja. Leviticus 25 vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes op de Sinaï: zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust, gewijd aan de Heer. 6 jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, de wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen, maar het 7e jaar moet het land volstrekte rust hebben. Het is een sabbatsjaar dat aan de Heer gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaard niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druivenoogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land groeit, is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn. Ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen. Na verloop van 7 sabbatsjaren, na 7 maal 7 jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op de 10e dag van de 7e maand de ramshoren luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoren schallen. Elk 50ste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk 50ste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druivenoogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. Als tweede schriftlezing is gekozen voor Matthäus 6. Een bekend gedeelte uit de bergrede. We lezen de versen 24 tot en met 34 en zingen daarna ook de versen 2 en 5 van het lied van zojuist. Gezang 465. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou gaan we even iets doen met die liederen waar we even moeten opletten. Want de volgende liederen komen niet voor in deze gezangbundel. Dus ik denk, Henk, dat we nu gaan kiezen voor het allereerste lied wat we niet gezongen hebben. Dat is Aan U Behoort, O Heer der Heren. Dat is gezang 479 voor u. Gezang 479, Aan U Behoort, O Heer der Heren. En dat gaan we dan zo doen dat we na de preek de versen 1 en 3 zingen. En dan belijden we ons geloof en dan zingen we vervolgens het vierde vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Getroost. Bemoedigd. Maar misschien ook wel verdrietig, boos. Of je onbegrepen voelen. Dat kunnen zowat emoties zijn die naar boven komen bij het horen en bij het overdenken van de schriftlezingen van vanavond. En dus kunt u mij ook verwijten maken. Dominee, hoe kun je nou kiezen voor Jezus' woorden dat je je geen zorgen moet maken over jezelf, over je lichaam, als je weet dat er bij mij of bij mijn familieleden, vrienden, een bepaalde ziekte is geconstateerd. Of dat we onlangs onze geliefde hebben moeten begraven omdat hij of zij gewoon niet opgewassen was tegen die ene ziekte. Of, dominee, ben je wel helemaal bij? Gast, weet je wel wat er gaande is in de wereld? Dat je uitgerekend in deze weken een tekst gaat lezen over Gods gedurende zorg voor de vogels in de lucht en voor de leliën in het veld, terwijl God niet voorkomt dat duizenden kinderen, vrouwen, kwetsbaar om het leven worden gebracht in Midden-Oosten, Oekraïne of in een of ander vergeten land ergens achteraf in Afrika. Mozes en Jezus zijn ontelbaar veel meer begaan met de mensen geweest dan ik. En de omstandigheden van de mensen in hun publiek zullen niet veel minder ernstig zijn geweest dan de omstandigheden waar u dagelijks mee te maken hebt. En toch hebben Mozes en Jezus gesproken zoals ze gesproken hebben. En hebben de omstanders gevoeld, geproefd en begrepen. Maar die twee, ze peilen wel het echte leven. Zoals Jezus dat aan het slot van ons tekstgedeelte ook erkent, als hij zegt, namelijk in vers 34 van Matthäus 6, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Met andere woorden, er is kwaad. Er zijn zorgen. Het dagelijks leven kan wel degelijk gevoeld worden als een last. We hoeven in de kerk dus niet de schijn op te houden. Dat is niet wat God van ons vraagt. Maar wat wil hij dan wel van ons? Wat wil hij ons misschien leren? Met deze vind ik toch wel wat ongemakkelijke tekst. Wat Jezus in eerste instantie bedoelt te zeggen, komt er eigenlijk op neer dat hij meent dat het goed voor ons zou zijn om op heel regelmatige basis eigenlijk te doen aan een soort van happen, trappen en stappen. Met andere woorden, Jezus spoort ons aan om regelmatig een stuk de polder in te fietsen. En om dat niet voortdurend babbelend te doen, maar om gewoon eens te kijken, te observeren. Te letten op wat er groeit, te kijken naar wat er vliegt. En om dat vol te houden, want hij bedoelt van die observaties kun je veel leren over je eigen mens zijn. Bijvoorbeeld dat als Jezus het in dit hoofdstuk heeft over onbezorgdheid, dat hij dan geen lui leven bedoelt. Dat hij voor zegt van, oh, het komt je allemaal wel aanwaaien. Nee, er wordt voor de vogels gezorgd, maar je zult zien dat ze wel degelijk, ook die vogels, continu bezig zijn. En het tweede wat je na verloop van tijd uit je observaties zult opmaken is dat die vogels in principe hun eigen ding blijven doen. Ze houden zich niet bezig met de dingen die buiten hun macht liggen. En ze maken zich ook niet echt zorgen over de dag van morgen. Tenminste, ik fiets niet heel vaak de polder in hoor. Maar dat gevoel heb ik niet. Gemeente, zou het kunnen zijn dat we in onze tijd continu verzocht worden om op allerlei manieren boven onze beperkte stand uit te stijgen? Dat we meer willen en meer moeten zijn dan we in wezen zijn? Herkent u die aanvechting? En herkent u dat het soms ook heel geruststellend is dat je niet alles hoeft te weten? En zou het misschien Gods bedoeling zijn dat we soms dankbaar gebruik maken van de expertise van een ander? Zodat je jezelf in elk geval in de hemel straks zult toevertrouwen aan de zorg van de hemelse Vader. Dat je dat al een beetje geleerd hebt in je aardse leven. Het zou toch wat zijn dat je daar in de hemel straks het liefst alles heel graag zelf wilt doen. Zelf bepaalt. En dat je af en toe ook zegt, of denkt, nee, maar ik weet het volgens mij veel beter dan die ander of dan God. Misschien heb ik dat tot nu toe nog niet helemaal goed gevoeld. Het zou tot nu toe namelijk kunnen klinken alsof ik vanavond met mijn prediking moet zien te bewerkstelligen of u ertoe wil verleiden dat u uzelf beetje bij beetje meer en meer gaat toevertrouwen aan de zorg van uw hemelse Vader en dat dat voor uw mentale gezondheid bijvoorbeeld wel goed zou zijn. Zoiets. Dat is niet wat Jezus hier bedoelt te zeggen. Jezus bedoelt het voorgaande te zeggen als een belofte. Als een feit. Als een stand van zaken. Het wordt ons aangezegd. Zo begint onze schriftlezing ook. Het kan gewoon niet anders. Als je christen bent, als je gedoopt bent, dan wordt er voor je gezorgd. En dan is het eigenlijk onmogelijk geworden dat je zekerheid in andere dingen zoekt dan in de zorg van de Vader. Met de woorden van Jezus, je kunt niet God dienen en de mammon. Waarbij de mammon staat voor de zekerheid die je baseert op wat je hebt, op wat je zelf verwerft. Met alle respect. Het is toch ook onmogelijk dat die zogenaamde zekerheden naast of in de buurt van God komen? Dat kan toch helemaal niet? Zoiets bedoelt hij. Zoals je als christen, als het goed is, veel meer dan de heidenen beseft dat je nog geen el aan je eigen lichaamslengte kunt toevoegen. Je kunt je eigen levensduur, ja, je kunt dat tegenwoordig misschien verkorten. Maar verlengen, een dag verlengen aan je levensduur. Kortom, we leven, we ademen op de gunst van onze Schepper. Dan nog even naar die andere tekst. De eerste schriftlezing. En ik kan de eerste schriftlezing, die schriftlezing uit Leviticus vanavond natuurlijk niet helemaal behandelen. Maar in hoofdstuk 25 speelt dit motief van de eigenaar, van de schepper en van zijn voortdurende zorg voor deze schepping en voor zijn schepselen ook een rol trouwens. Naast het telkens terugkerende motief van de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Als u dat Dus ik zou lezen Leviticus 25, dan speelt dat ook een hele belangrijke rol. Die bevrijding, dat we bevrijd zijn. Nou, ik heb al eens eerder in een preek gezegd, maar dat kunt u zich vast niet meer herinneren. Is ook van een aantal jaar geleden. Wij behandelen de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, dus Genesis 1 en Genesis 2, als een soort historisch verslag. Of als een wetenschappelijk verslag. Of als een wijsgerige lezing. Snapt u wat ik bedoel te zeggen? Genesis 1, Genesis 2, dus al die dagen enzovoort. Dat kijken we een beetje wetenschappelijk of historisch. Of ja, misschien. Met alle gevolgen van die, hè? Want hoe zit het nou met die scheppingsdagen? Of hoe combineer je dat nou met die fossielen die we overal op deze wereld aantreffen? Of, ja, wat moeten we dan met die apen? In het Joodse denken gaat het in de hele Torah, in de eerste vijf boeken van Mozes, om de vraag, hoe moeten we leven? En gelden de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel als zeg maar het fundament om met die vraag, hoe moeten we leven, om te gaan? Nou, een voorbeeld om dat een beetje duidelijk te maken. Ik ben zelf helemaal niet handig, hè? Ik ben ook helemaal niet creatief. Dus ik kan er niet over meespreken, maar misschien sommigen van u wel. Zijn er mensen die heel creatief zijn? Ja, er zijn heel veel mensen die heel creatief zijn. Nou, als u iets maakt, als u iets creëert, dan bent u de eigenaar van die creatie. Toch? U bent de eigenaar geworden. En dat betekent dat u mag bepalen wat er met die creatie gebeurt. Genesis 1 en 2 willen duidelijk maken, omdat God de wereld heeft gemaakt, is Hij de eigenaar van deze wereld en mag Hij dus bepalen wat ermee gebeurt. En mag Hij ook bepaalde voorwaarden stellen. En die grondgedachte, die dus gefundeerd wordt in Genesis 1 en 2, speelt ook heel lichtjes een rol in Leviticus 25. Leviticus 25 zegt, God is de eigenaar van de schepping. God is ook de uiteindelijke eigenaar van het land, van de tijd, van de mens. En we proeven in Leviticus 25, God meent dat het voor het welzijn van de mensen belangrijk is dat we daar telkens weer aan herinnerd worden. Daarom is er ook een sabbat. 6 dagen lang mag je woekeren met je talenten. Jezelf volledig ontplooien. En God zegt, ga maar lekker grootse dingen doen. Maar op de zevende dag laat je dat allemaal los. Op de zevende dag leef je. En ontvang je. Opdat je weer beseft, ik ben niet de eigenaar. Nee, God is de eigenaar. Ook van de dingen die ik doe en van de dingen die ik maak. En die cyclus van zeven zit niet alleen in de dagen, maar zit ook in de jaren. En dan nog een keer vermenigvuldigd. 7 maal 7 maal jaar. Dat is dus bij het 50ste jaar, het jubeljaar genoemd. In dat jubeljaar gaat alles in het land weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Zowel het land als de personen, als de mensen die misschien uit wanhoop gedreven vanwege de rampspoed die hen op een dag overviel, zichzelf in het verleden hebben moeten uitleveren aan een ander. Die wordt vrij. En de tekst vervolgt, wat er in zo'n jubeljaar opschiet, wordt geoogst. Niemand heeft daar speciaal recht op. En proef, maar dat reikt misschien wat ver, proef hoe God met deze instelling de nare trekken van het kapitalistisch systeem, waarin de rijken onbeperkt rijker kunnen worden, steeds meer vermogen verzamelen, wat afvlakt en ook het socialistische of communistische systeem corrigeert. Want dat is het ook niet. Ja, en ik hoor u denken, ja, is dat jubeljaar dan wel eens werkelijkheid geworden? Zoiets is toch volstrekt onhoudbaar? Dat is toch niet te realiseren? Dat kan toch helemaal niet? Nee, u hebt ook helemaal gelijk. Waarschijnlijk is het in het oude Israël nooit geconcretiseerd. Nooit volledig praktijk geworden. Maar het is wel jaar na jaar gelezen. Mensen hebben ervan gedroomd. Het heeft mensen ook gevormd of gecorrigeerd in hun neigingen. En precies daarin komen Leviticus 25 en Matthäus 6 samen. Deze teksten openen onze ogen voor een werkelijkheid achter de werkelijkheid van elke dag. Ze bepalen ons bij onze roeping. Dat we onze levensmogelijkheden gebruiken moeten. Dat we moeten werken. Onszelf mogen ontplooien. Dat we moeten sjouwen, moeten zweten om vooruit te komen. Maar dat er wel degelijk ook nog een ander koninkrijk is. Het koninkrijk van God, waar je ook aan mag bouwen, waar je krachten en talenten aan mag besteden, wat heel veel vreugde en voldoening geeft, niet altijd. En zo af en toe misschien op het moment dat je het heel goed kunt gebruiken, via een lied of in een gebed, draalt je blik naar boven of naar naar de zijkant. Misschien wel de polder in. Weet je plotseling God dichtbij. En voel je plotseling hoe troostend Jezus de woorden in Matthäus 6 bedoeld heeft. En hoe het bij hem geworteld is in een bepaalde stand van zaken. Waar we met ons hoofd soms niet bij kunnen. Mijn vader zorgt toch voor de vogels in het land. Mijn vader in de hemel verheugt zich in de kleurenpracht van opschietende anemonen of in die eenzame boom in dat verre oerwoud waar eenmaal per jaar iets bijzonders aan gebeurt. Hoe vele malen overtreffen jullie de vogels, de dieren, de planten, de bomen? Weet, je kunt echt van hem op aan. Ook in de aanvechten. In het verdriet, in de onzekerheden, in het kwaad van elke dag. Je kunt van hem op aan, want je bent zijn kind. Hij zorgt voor jou, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Vanavond beleiden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we ook het vierde vers van gezang 479. Spreek dan met me mee en ieder in zijn of haar eigen hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Samen danken en voorbeden doen. We zullen ook stil zijn en gebeden besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, voor de beide teksten van vanavond. En we willen u danken dat dat uw woord begint met twee hoofdstukken waarin het gaat om eigenlijk verbeelden dat u de schepper bent, de eigenaar van deze aarde. Heer, wij lopen misschien een beetje te tobben met die hoofdstukken. En soms heeft het ook heel veel voor verschil van mening gezorgd. Maar misschien wilt u ons vooral ook duidelijk maken dat u de Heer bent. En de eigenaar. Van de schepping. Van de landen en de volkeren en alles wat er gecreëerd is. Maar het komt misschien ook nog wel dichterbij. U bent ook onze Heer. Onze God. En dat wat we meemaken. En ook de tijd die wij mogen ontvangen. Het is eigenlijk van u. Heer, en dan proeven we ook dat dat ons misschien ook wel een spiegel wordt voorgehouden. Want met de tijd en de mogelijkheden en dat wat er in ons huis staat aan kracht en energie en talenten. We hoeken er maar lekker mee. Maar dat u daar dan ook zeggenschap over hebt, vind ik het toch een beetje lastig. Heer, wilt u ons daarin misschien toch ook bekeren? Dat als er vragen op ons af worden gevuurd over zou je niet eens dat of dit, dat het een beetje blijft storen. En dat we misschien wel vooral gericht ook zullen zijn op dat wat u vreugde geeft. Op dat we het ook met u samen doen. Ook dat leven wat gewoon morgen weer begint. Heer, wilt u daarbij zijn? Heer Jezus, wil u danken dat u dicht bij de natuur leeft. En misschien hebben verschillende mensen onder ons gedacht, nou die dominee die snapt er helemaal niks van. Omdat die natuur heel anders is in verschijning. En toch, Heer, via de natuur wilt u misschien ook heel veel dingen tegen ons zeggen. En mogen we misschien ook op een vrij radicale manier omgaan met dat wat ons zorgen geeft. Wat we moeilijk vinden in ons leven. En dan komt het aan op vertrouwen. En dat is echt heel lastig. Want er is heel veel kwaad in ons leven. En dat geeft heel veel pijn en dat geeft heel veel zorg. En soms houden we het gewoon niet meer vol. Heer, geef dat we van die momenten mogen hebben. Dat we mogen merken dat u ons gaande houdt. Dat er van die wonderlijke knipogen zullen zijn. Maar schenk ons ook gewoon de kracht, de veerkracht, de moed. En een gelovig leven waarin de teleurstelling en de moeite ook voluit een plek mag hebben. En niet overschild hoeft te worden. Met liederen, met gezang of met een theologie. Die misschien niet helemaal de onze is. Heer, wees ons zo nabij. In de komende week, in de komende dagen. Wilt u daar zijn waar mensen ziek zijn. Uitslagen verwachten. Of misschien niet zo heel veel weken of maanden meer hebben met hun geliefde. Of misschien verderop in deze week aan een graf moeten staan. En daar wellicht ook een bepaalde eenzaamheid bij ervaren. Was die ander er maar bij. Heer, we bidden of u bij onze gemeente wilt zijn. We danken u voor het vele goede. Maar misschien ervaren we soms ook moeite, pijn, verdriet, aanvechting. Heer, wilt u geven dat dit een plek is waar we telkens weer het gevoel mogen hebben. Maar hij is er nog wel. En we worden wel gevoed. En er is wel die gemeente. En hoewel met pijn en moeite, ik voel toch die verbinding, dat samen, met mensen of met u en het geloof. Heer, maar we hopen ook op uw zegen en op uw leiding bij het nemen van de beslissingen. En er zijn heel veel dingen om te beslissen. En tenslotte, Heer, u bent niet alleen de eigenaar van Spakenburg en van Bunschoten en van dit landje. U hebt een verbinding ook met Israël en via Israël ook met de volkeren. En juist daar vindt van alles plaats. En dat vinden we moeilijk, Heer. Heer, waar we op hopen en waar we voor willen bidden is dat u deze wereld in de hand wilt houden. En dat de dingen die gebeuren, waar we soms niks van begrijpen, in uw plannen zullen passen. En dat het mag leiden tot vrede. Vrede. En dat is een heel breed woord. Heer, daar verlangen we naar. Voor alle mensen. En wilt u dat gaan inlossen? Op uw tijd. Want u weet wat goed is. Beter dan wij dat weten. Zo worden we stil voor u. Weer het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gave te geven. En vervolgens zingen we ons slotlied. En dat is gezang 293. En mag ik voorstellen om gewoon het hele lied maar te zingen? Is dat oké? Ja? Wat de toekomst brengen mogen. In zijn geheel zingen we na de collecte. bedankt. Dat ging eigenlijk best heel goed, toch? Iedereen bedankt die heeft meegewerkt aan deze dienst. Goede week gewenst en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.